Dank u wel, Vader, dat we zo altijd kunnen, mogen komen in uw nabijheid. Dankzij Jezus, onze grote held. En dank u dat we mochten zingen. We zingen gymnastiek voor onze ziel. En dank u voor elk individu die vanmorgen hier is. En we verlangen ernaar om weer een woord te ontvangen die iets wonderlijk in ons, iets adembenemend in ons mag bewerken. Want u bent een adembenemende God. Amen. Goedemorgen allemaal. Leuk om hier te zijn. Leuke locatie. Ik zie een aantal nieuwe gezichten. Sommigen zijn niet nieuw. Ik zie een aantal mensen die ik in Helmond heb leren kennen. Leuk om hier bijeen te zijn. Ik heb een hele vreemde thema op mijn hart. En ik vind dat past heel goed met de aftrap die de tieners hier hebben gedaan. Hè. We gaan in de sfeer van de tieners blijven. Ik wil het met jullie hebben over paddenstoelengeloof. Ja. Paddenstoelengeloof. Ja, u vraagt zich waarschijnlijk af wat ik in hemelsnaam wil bedoelen over paddenstoelengeloof. Misschien denk je aan iets heel positiefs. Of misschien ook niet, maar ik ga u dat uitleggen. Ik hou van paddenstoelen. Ik ga elk jaar rond deze tijd op zoek naar paddenstoelen. Ik wil graag vragen of u de foto's wilt laten zien van heerlijke eetbare paddenstoelen. Ik weet niet of u de eekhoortjesbrood kent of de familie van de eekhoortjesbrood, de boleet. Dat zijn deze. U ziet, mijn man zit lekker vol met paddenstoelen. En daar kunt je heerlijke gerechten mee doen. Ik weet niet of er mensen zijn die ook in het bos hier in Nederland op zoek gaan naar heerlijke eetbare paddenstoelen. Is er nog iemand hier? Ben ik de enigste? Nee. En dan maak ik daar voor mijn vrouw een heerlijke spaghetti gerecht mee. Ja. Of een lekkere risotto. Of op de pizza verse paddenstoelen. Is er iemand die zegt van, ik begin er zin in te krijgen. Ja, kijk eens daar. Ik heb jullie helemaal mee. Ja, paddenstoelen geloof, ja. Ja. Weet u, het vreemde van de paddenstoel is dat die paddenstoelen alleen maar uitschieten als de omstandigheden ideaal zijn. Ik bedoel daarmee, er moet een juiste vochtgehalte en een juiste temperatuurgehalte zijn, of ze schieten niet uit. Dat betekent, als het te warm is, komen ze er niet uit. Als het te koud is, ook niet. Als het te droog is, komen ze niet. Ze hebben vocht nodig en de juiste temperatuur. En dan schieten ze, en we kennen de uitspraak, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja. En het vreemde is, ze kunnen in het voorjaar voorkomen, maar ook in het najaar. Maar de temperatuur, de klimaat is noodzakelijk. We hebben soms voorjaren waarin het soms heel warm is. Heel eigenaardig voor het voorjaar, waarin dat we soms zomerse weken en dagen meemaken. Maar dat geldt ook voor in het najaar. Ja. Dezelfde paddenstoel die uitschiet, en je hebt hier, je ziet dat is de boleet. Die kunnen, als de klimaat verandert, als het opeens te droog is, en in de afgelopen week heb ik de hele week gezocht naar paddenstoelen en ik vond er geen enkele. Waarom? Het had niet genoeg geregend. Er was niet voldoende vocht. En het was ook iets te warm. En wat gebeurt er met de paddenstoelen die al uitgeschoten zijn? Je mag de volgende foto laten zien. Dan kunnen die op 1 of 2 dagen tijd opeens volledig verwelken. Kijk eens daar. Volledig. Wat bedoel ik in hemelsnaam met paddenstoelengeloof? Mag ik daar mijn eigen persoonlijke definitie aan geven? Het paddenstoelengeloof is het geloof van een kind van God die zegt, ik kan alleen maar schitteren als de omstandigheden ideaal zijn. Als er niemand in de weg staat en niemand mij een schop geeft of een voetje voorzet. En als ik mezelf kiplekker voel, ik weet niet of je dat hier in Nederland zegt, kiplekker, dan kan ik schitteren. Net zoals een paddenstoel, opeens patat, die schiet uit. Je mag die vorige foto gewoon laten staan. Dan laat ik u zien dat die paddenstoel, die schiet dan uit. Maar het spijtige, heel het jaar is die niet zichtbaar. Is die afwezig. Buiten enkele momenten na, als de omstandigheden ideaal is. En ik moet zeggen, ik kom in heel veel kerken en, dankjewel, en we hebben in de afgelopen 18 maanden, de corona heeft toegeslaan, we hebben een tijdje niet meer kunnen samenkomen, dat hebben jullie hier in Nederland ook gevoeld, bij België ook. Wij zijn een kerk in België waar ik deel van maak van zo'n 200 mensen. En er waren heel veel mensen die in het team betrokken waren om mee te bouwen aan kerk zijn. In de kerk zijn er heel veel taken. Er zijn dingen die moeten gebeuren. En het vreemde van alles is dat er heel veel maanden geweest, toen we terug konden samenkomen, dat er heel veel mensen niet meer durfden op een post te komen. En ik durf te zeggen dat het alles te maken heeft met paddenstoelen. Wachten, ik ga pas kunnen terug op mijn post gaan als de omstandigheden ideaal zijn. Ik ga pas terug op mijn post kunnen gaan staan als ik me terug kan blijven. Ik ga pas terug op mijn post kunnen gaan staan als. Met andere woorden, dit soort mentaliteit of dit soort geloof is het geloof eigenlijk van een kind van God die zegt, mijn God is niet adembenemend. Mijn God is alleen maar adembenemend als de omstandigheden ideaal zijn, dan kan ik schitteren. Maar als de omstandigheden wat kriekelig zijn, als het wat stormt om me heen, dan blijf ik even in mijn kokon. Terwijl de Bijbel spreekt over een ander soort geloof, en die wil ik met u lezen. Kijk, kom met mij eens even naar Psalm 1, een heel bekende psalm. Psalm hoofdstuk 1. En kijk eens welk soort geloof in de psalm, of ik heb meerdere psalmen, die spreken over dat soort geloof. En ik denk echt, je levenskwaliteit hangt af van de ontwikkeling van je geloof. De Bijbel spreekt over kleingeloof, over ongeloof, over geloof, over meergeloof, groot geloof en over heilig geloof. Dus blijkbaar is er een ontwikkeling in je geloofsleven. En dat is niet alleen bedoeld voor iemand die hier staat te spreken, van ja, die hebben dat nodig. Nee, u hebt dat allemaal nodig in het leven. Het leven is moeilijk genoeg en er komt heel veel op je af. Gisteravond mocht ik gaan spreken in een alleenstaande groep. Daar waren 11 mensen gekomen van de 40 tot de 70. En de vraag die gesteld werd was, hoe omgaan met deze tijd? Ja, hoe omgaan? Wel, als u leeft van paddenstoel geloof, dan hebt u een groot probleem. Want dan kunt u af en toe uitschieten en schitteren en de rest van het jaar bent u afwezig. U zit ergens te kreunen, te treuren, te huilen, omdat u denkt, ik kan niet functioneren, want mijn paddenstoel is helemaal verwerkt en ik kan pas terug lachen in het leven als de omstandigheden ideaal zijn. Want dat is niet het christelijke geloof. Kijk maar wat er staat in Psalm 1. Welzalig de man, de vrouw, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat in de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet, diens woord, overpeinst bij dag en bij nacht. Zij heeft het geloof van een boom. Hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, maar het geloof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. En wat is het verschil met een paddenstoel en met een boom? Ik ben de hele week gaan zoeken naar paddenstoelen en ik kwam er geen thee, tenminste eetbare. Maar die bomen, die stonden er nog. Een boom blijft 4 seizoenen lang in weer en wind. Blijft die staan, klopt dat? Of het nu heftig regent of heel warm is, een boom die blijft staan. Waarom? Die wortels zijn diep geworteld en die hebben een bron van water waar ze uit voortleven. Maar bij een paddenstoel is dat niet. En eigenlijk, hetgeen wat de psalmist hier beschrijft, is de bron die wij gevonden hebben als kinderen Gods. Maar u moet uw geloof gaan ontwikkelen. Het geloof, en Jezus spreekt over een mosterdzaadgeloof, dat zaadje ontwikkelt een wortel, dat wortel ontwikkelt een boom. Ja, mosterdzaadboom. En je boom, die blijft 4 seizoenen lang staan. Elk jaar. Het geloof van een boom is het geloof dat God 7 dagen op 7 met jou is. Of je dat nu voelt of niet, of de omstandigheden ideaal is, er is een geloof in jou die groeit als een boom en die zegt, ik snap niet de gekte van corona, het is een hele moeilijke tijd, ik ben heel gestructureerd en mijn structuur is volledig overboord gegooid. De aanpassing op school, amai, met die maskers en die afstand, het voelt onwennig aan, maar ik weet dat mijn God altijd met mij is. Wauw. Dat is een boomgeloof. En dat is een wereld van verschil met iemand die leeft vanuit een paddenstoelengeloof. Want die gelooft alleen maar, nu is God met mij. Nu voel ik mijn kip lekker en nu kan ik ervoor gaan. En na een week of twee, ik wens je er ook meer als twee, is het weer voorbij. En dan wacht u op de volgende aanraking van God. En God zegt, maar ik wil u elke dag aanraken. Maar dan moet u gaan investeren in uw boomgeloof. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Wat een wereld van verschil is dat. Echt waar. Een wereld van verschil. Weet u, als u Hebreeën hoofdstuk 6 leest, dat vertelde ik gisteren ook aan de mensen die in het leven staan en van alles meegemaakt hebben en de vraag stellen, hoe moet ik omgaan met deze tijd? En ik vertelde uit Hebreeën 6 dat de schrijver van Hebreeën zegt daar dat hij spreekt daar in vers 1 over het eerste onderwijs aangaande Christus. En dan legt hij verder uit dat er ook een ander onderwijs is. Die vaste onderwijs. Mag ik even mijn eigen vertaling gebruiken? In Gods Koninkrijk heb ik het lager onderwijs en het hoger onderwijs. Het is toch goed dat u allemaal begonnen bent met het lager onderwijs voor de basis op te bouwen. U bent gelukkig doorgegaan naar het hoger onderwijs. Want het hoger onderwijs helpt u om meer richting te vinden in de samenleving, maar ook om te weten hoe en waar en wat ga ik doen in de samenleving. Wat voor werk ga ik doen? In Gods Koninkrijk is dat ook zo. Als u zich afvraagt, hé, wat is dan het lager onderwijs? Want alles is begonnen in uw en mijn leven, als het goed is, als u Jezus kent, is begonnen met het lager onderwijs. U hebt ontdekt dat God bestaat, dat Jezus naar de aarde gekomen is, dat hij alles betaalde van het kruis en dat we dankzij Jezus eeuwig leven hebben. Dankzij Jezus hoef je niet van God gescheiden te zijn straks, maar heb je het eeuwig leven ontvangen. Daar begint het bij, het eerste onderwijs aangaande Christus. Lager onderwijs. Met andere woorden, het lager onderwijs heeft te maken met uw bestemming straks in de eeuwigheid. Is dat belangrijk? Heel belangrijk. Want als u het lager onderwijs mist, hè, dan kunt u naar de kerk gaan, u kunt misschien zelfs meezingen, maar in uw hart, u hebt geen relatie met God en je mist het. En dan kun je zeker geen boomgeloof ontwikkelen, want je bent niet verbonden met je wortels aan die bron. Dus alles begint met het lager onderwijs. Wat is dan het hoger onderwijs? Zo belangrijk. Ik heb jaren geleefd en ik leefde vooral vanuit het lager onderwijs. Ik hoorde iedere keer iemand van, we moeten Jezus aannemen, hij is voor ons gestorven en dankzij hem gaan we naar de hemel. Is dat belangrijk? Heel belangrijk. Maar het hoger onderwijs gaat veel verder. Het lager onderwijs heeft te maken met je bestemming straks in de eeuwigheid. Het hoger onderwijs heeft te maken met uw bestemming op aarde. Hoe kom ik erdoor als de storm komt? Als de vijand mij aanvalt? Het hoger onderwijs en de Hebreeënbrief en al de brieven van Paulus leggen ons uit welke gereedschap God ons geeft om hier op aarde stand te houden en om een boomgeloof te ontwikkelen opdat je geen speelbal bent van de vijand. Of een meeloper zijt. Want het is heel simpel om mee te lopen met mensen. Maar die boomgeloof bewerkt in jou een wonderlijke kracht, waarin nog dat Gods adembenemende kracht in jou werkt. En er gebeurt iets met jou. Maar dat leer je uit het hoger onderwijs. En heel veel christenen hebben veel over het lager onderwijs gehoord. En weinig over het hoger onderwijs. Nou, het is nooit te laat. Ik heb er ook jaren op moeten wachten. En nu ben ik vooral met het hoger onderwijs. Tuurlijk vertel ik mensen die Jezus niet kennen over het lager onderwijs. Ze moeten eerst over Jezus weten. Ik vertel hem dat Jezus weer gestorven is, dat ze zich moeten bekeren. Maar dan, wat zegt Jezus in Matteüs 28? Ga dan heen, maak alle volkeren tot mijn gelovigen. Nee, discipelschap heeft te maken met hoger onderwijs. En weet u, discipelschap is niet boring. Echt niet. Ik moet zeggen, sommigen hebben er iets bolling van gemaakt en die hebben ons bang gemaakt dat discipelschap saai is en je mag niks en je moet van alles. De discipelschap heeft alles te maken. Dat is mijn definitie van discipelschap. Wil jij even hier komen? Ik wil even een visueel... Ja, oké. Okay. Kom eens even hier in het midden. Dan kunnen ze allemaal goed kijken. Okay. Ja, iets meer naar voren. Discipelschap, het geheim van discipelschap, hè, is, hoe heet jij?
Merel.
Ja. Wauw, speciale naam. Heeft te maken met in de schaduw te zijn van iemand. Want als ik in haar schaduw ben, en stel dat zij heel bekwaam is in het omgaan met kinderen, bijvoorbeeld, en ik zou iedere keer in haar schaduw blijven, en ik blijf in haar schaduw, en ik kan nog niks, ik weet nog niks, maar ik wil gewoon in haar schaduw blijven, gaat haar leven zoveel effect op mij hebben, en word ik aangeraakt door haar liefde voor kinderen. Het geheim van discipelschap heeft alles te maken met, ik wil in de schaduw, dank u wel, ik wil in de schaduw van Jezus zijn, hè. En weet u, hè, iedereen werd uitgenodigd om in de schaduw van Jezus te komen. En sommigen die liepen een jaar of langer in de schaduw. Hè, en waren alleen maar toeschouwers. Maar als je blijft kijken naar het hart van Jezus. Als je blijft kijken hoe dat zijn bewogenheid ervan afdruipt. En hoe hij mensen aanraakt. Met genezende liefde van God. De meest wanhopige persoon krijgt hoop. Als je in die schaduw zit, dan kun je niet koud blijven. Dat is discipelschap. Dat is het volgende onderwijs. Wauw. 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 In Amerika zeggen ze, wauw betekent walking on water. Ja. Weet je, ik heb jaren geleefd met paddenstoelen geloof, want ik wist niet beter. Ik kende alleen maar het lager onderwijs. Ik wist dat Jezus voor mij gestorven was, ging naar de hemel. Maar weet je, ik ga iets heel vreemds zeggen. Ik heb aan de hemel nu nog niks aan. Versta me alsjeblieft niet verkeerd. Ga niet zeggen, amai, die preker uit België, die Italiaan heeft gezegd dat de hemel niks is. Nee, dat heb ik niet gezegd. De hemel is, ik wil naar de hemel gaan straks in de eeuwigheid. Maar ik heb er nu niks aan, want dat moet nog komen. Maar ik heb wel aan alles wat God mij nu vandaag wil geven om voor jullie een zegen te zijn en om het verschil te maken in deze gekke tijd. Zal dat niet gaaf zijn? Dat er zoiets moois in uw leven groeit. Hier staat een ik ga me jong noemen nog, want we gaan in de sfeer van de jeugd. Maar ik was een jonge gast met een grote onzekerheid. Ik was een stotteraar, ik had een grote faalangst. En ik dacht, ik ga nooit in mijn opleiding slagen. Ik ga zelfs een rijbewijs niet halen. Ik leefde met heel veel verwarring in mijn hoofd. Tot ik ontdekte bij Jezus door in zijn schaduw te komen. Je hoeft niet te leven als een paddenstoel. Eén of twee keer op een jaar tijd, een paar weekjes, even genieten van Gods aanwezigheid en de rest van het jaar. Bent u maar een, laat die andere foto weer zien. Heb het gevoel dat uw relatie met God heel bedorven is. Hoe komt dat? You become what you think. Uw geloof ontwikkelt je denken. Ja. Kijk eens in Psalm 92. In Psalm 92, ook een hele bekende vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom, let op, nog vrucht dragen. Altijd vruchtbaar. Fris en groen zullen ze zijn. Dit gebeurt met mensen die kiezen niet om een paddenstoel te begieten, maar die kiezen om hun boom, palmboom, en misschien is uw boompje nog maar een hele klein boompje. Is niet erg. Want alles begint met klein. Als je maar die boom blijft begieten met de gedachte, ik wil groeien in het geloof, dat ik geloof dat God 7 dagen met mij is. En ik wil groeien in gehoorzaamheid. En ik weet dat ik Eigenlijk, discipelschap heeft alles te maken met vrijgemaakt worden van grote onwetendheid en grote eigenwijsheid. Als jij wilt in onwetendheid blijven en in eigenwijsheid blijven, je denkt dat je het beter als God weet en als God zegt, ik wil dat je mij vertrouwt en u overgeeft, God gaat niet achter u aanlopen, hij houdt van u. Hij is de enigste in de geestelijke wereld die meer respect heeft voor u dan gij voor uzelf. De rest van die geestelijke wereld, de tekst die gelezen is uit Efezer 6, demonen hebben geen respect. Die zijn zeer arrogant en zeer onbeleefd. En als ze een gaatje vinden, maken ze daar compleet misbruik van. Maar God is zo niet. Discipelschap heeft te maken, en ik moet zeggen, op het moment dat ik begon een verlangen te ontwikkelen, ik wil meer van discipelschap, begon de Heilige Geest door het woord van God mijn ogen te openen voor heel veel gebieden waar ik nog heel veel niet over wist. En dat heeft mijn karakter ten positieve beïnvloed. Mijn relatie met mijn ouders, het ging vroeger echt niet goed tussen mij en mijn ouders. Ik was een heel arrogante, ikgerichte, eigenwijze jongen. En ik kom tot geloof, Godzijdank. Mijn vader heeft nooit in de opvoeding zijn emoties getoond. Hij had ook geen tijd. Hij moest voor 6 kinderen zorgen. Hij ging werken in de koolmijnen. En dan had hij nog een grote tuin. Dus hij had niet veel tijd om met de kinderen bezig te zijn. En toch heeft God in mijn leven discipelschap uitgewerkt. En is hij mij gaan veranderen. En mijn liefde voor mijn vader. Ik ben mijn vader niet gaan verwijten. Ik ben mijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat is mijn vader. Ik moet hem eren. Ook al heeft hij andere gedachten over het leven. En er is zoiets moois veranderd in mijn relatie met mijn vader. Ik moet u zeggen, ik geniet van mijn vader. Mijn vader is helemaal opengebloeid. En mijn vader geniet van wat er in onze band is. Het is wonderbaarlijk. Ik geloof dat discipelschap deugd bewerkt in je relatie met ouders, maar ook in een huwelijk. Echt waar. Ik maak me zorgen over christenen die getrouwd zijn en die wachten met te investeren in discipelschap. En dan komt er een crisis, hè. En dan gaan ze zoeken naar oplossingen. Maar ze hebben in de afgelopen jaren geleefd vanuit paddenstoelen geloof, hè. En dan komt er rekening. Gelukkig dat er sommigen zijn die dan de ernst van de zaak serieus nemen en dan echt van hun partner houden en vechten voor een huwelijk. En er zijn verhalen van dat huwelijken. Goedkoop. Maar je speelt met vuur, vriend. Ik ben met discipelschap bezig geweest nog voor ik getrouwd was. En mijn vrouw, hè, heeft er baat bij. Echt waar? Discipelschap, hè, maakt u meer mens. Maakt u meer dat jij anders omgaat met moeilijke dingen. En dat is het werk van Gods geest in elk van ons. Hier staat een ex-onzekere mens die gewoon op een stoel gezeten zou zijn als ik nooit opengestaan zou zijn voor discipelschap. Ik zou een christen geweest zijn die gewoon elke zondag naar de kerk zou gaan en ik zou een stoelenwarmer zijn. Want ik zou denken, dat is een christelijk leven. Ik ga op een stoel zitten en er komt wel iemand preken en die bedient ons en we hebben ons borst gehad en we kunnen weer een week verder. Ja. Discipelschap is heel bijzonder. Discipelschap heeft alles te maken met die palmboom. Die palmboom die in het begin heel klein is. Dan weet u hoe dat palmbomen gekweekt worden. Ik weet niet of u het verhaal weet, maar palmbomen, als die klein zijn, hangen zij aan die palmboom heel veel zwaargewichten vast. Weet je waarom men dat doet? Omdat die palmboom de neiging heeft om in de lucht te groeien. Ja. Dat is ook belangrijk. Maar als die wortels niet diep genoeg groeien en er komt een hevige wind, wat gebeurt er met zo'n boom? Die zakt gewoon door en die wordt ontworpen. Ja. En ik geloof dat discipelschap een deugdzame gewicht is. En ik weet in het begin vanuit onze onwetendheid en eigenwijsheid zeggen we, ah, moet ik nu bidden? En moet ik nu vertrouwen op God? En moet ik nu mijn zonde belijden? En moet ik... Je moet niet, je moogt dat. Want het is in uw eigen voordeel als je gaat investeren in discipelschap. Je investeert in een bomengeloof. En paddenstoelgeloof is een christen die zegt van, ach, maakt niet uit. Ik leef wel van moment tot moment. Tot over een jaar. Dan ga ik weer heel even schitteren. Ja, dat is jammer. Ik vind het leven veel te speciaal om maar eens één of twee keer op een jaar Gods aanwezigheid intens te ervaren en de rest van het jaar leef ik het in eenzaamheid, in gebrokenheid, in verdriet. En ik stel me de vraag, waarom geloof ik in Jezus? Ik kreeg een telefoontje van een vrouw in de week, een vrouw die jammer genoeg in een scheiding, de scheiding is eigenlijk afgerond. Die vrouw heeft een zoontje. En ik weet hoe het gegaan is en ik vind het verschrikkelijk wat die vrouw meegemaakt heeft. We hebben met onze kring onze verantwoordelijkheid genomen om die vrouw op te vangen. Want soms moet je mensen helpen, moet je niet praten, moet je helpen. We zijn naar hun thuis gegaan, omdat ze een alleenstaande moeder was, om praktische klusjes te kunnen doen, want die vrouw stond er alleen. We hebben geprobeerd om met handen en voeten haar nabij te zijn. Maar op een dag koos zij om niet meer naar de dienst te gaan, zondag, en ook niet naar de kring van ons door de week, want zei ze, mijn zoon speelt zondag op voetbal en ik heb schrik dat mijn zoon gaat kiezen voor mijn ex-man. Ik moet meer moeite gaan doen voor mijn zoon. Ik moet mijn zoon zoveel tijd geven dat mijn zoon straks nog denkt, mijn moeder die wil nog voor mij gaan. En wat doet zij? Ze kiest ervoor om de dienst op zondag en de dienst op door de week te laten. Ik heb haar met liefde laten gaan. Waarom? God is geen God van geweld. God is geen God van manipulatie. Ik heb al gezegd dat de keuze risico's bevat. En het is ook zo. En wat is er gebeurd? Na een jaar, anderhalf jaar kan zijn, verneem ik van iemand dat zij besloten heeft om niks meer met Jezus te maken. Niks meer. En die vrouw belde mij deze week op. Ja. Ik zei, hoe is het ermee, zei ik. Ja, zegt hij. Ik heb veel meegemaakt, zegt hij. En zij heeft veel meegemaakt. En toen zei ze de volgende woorden. Ik begrijp niet waarom Jezus niet heeft ingegrepen. Omdat Jezus niet heeft ingegrepen. Dat Jezus, ik heb gevraagd om hulp en hij heeft niks gedaan. En toen vroeg ik haar, besef jij dat je eigenlijk Jezus aan het beschuldigen bent? Er is hier een schuldige. Maar de vraag is, is Jezus de schuldige? Is hij degene die werkelijk wil dat alles zo moeizaam gaat? En ze was in haar hart zo verbitterd en kwaad en ze moest niks meer van Jezus hebben. Ja. Waarom vertel ik dit verhaal? Eigenlijk omdat dat is wat de vijand wil doen. De vijand wil ons isoleren en de vijand wil ons uitputten. En de vijand die slaagt erin om ons te doen focussen op dingen die misgaan. Opdat we nog meer afstand van God nemen. Ja. Ik weet niet of jullie in de afgelopen weken de Olympische Spelen in Tokio hebben gevolgd. Op dit moment, ik weet niet of de Paralympische Spelen nog bezig zijn. Ik weet niet, weet iemand dat? Nee. Die zijn misschien wat minder bekend, de Paralympische Spelen. Maar die zijn eigenlijk heel boeiend. Maar de Olympische Spelen in Tokio, waar atleten kiezen om te gaan voor goud. Ja. U kent die tekst uit 1 Korinthe 3, waar Paulus spreekt, als we straks voor de troon van Jezus zijn, dan zal goud, zilver en edele gesteenten, mag ik even vertalen met ons, zal overblijven. En al het hout, hooi en stroot zal verbranden. En de vraag is, wat bedoelt Paulus met hout, hooi en stro? Hij bedoelt er gewoon mee. Alles wat we doen uit eigen kracht. Alles wat we doen vanuit onze eigen wijsheid. We vertrouwen God niet, we gehoorzamen. We kiezen onze eigen weg. Misschien vanuit gekwetstheid, misschien vanuit angst. Is hout wat gewoon verbrandt. Mijn vraag is, waarom moeten we wachten tot dan voor goud, als we nu kunnen gaan voor goud? Kan dat? gaan voor goud. Ik weet niet of je het weet, maar de Nederlanders hebben 36 medailles gehaald in Tokio. Wist je dat? Ja? De Nederlanders hebben 10 goud gehaald, 12 zilver en 14 brons. Weet je hoeveel België gehaald heeft? Moet je het weten?
Ja,
ik zal het maar vertellen gewoon. 7 medailles hebben ze gehaald. Ja, ze hebben 7 medailles gehaald. 3 goud, 1 zilver en 3 brons. Ik ga toch bij de gelegenheid ook vertellen wat ze er aan gedaan hebben. Mag ik dat? 40 medailles. 10 goud, 10 zilver en 20 brons. Wauw. Waar het mee om gaat is, ze hebben geïnvesteerd. Ze zijn geen atleet geworden door toeval. Je kunt niet zeggen, ik wil leven als een atleet. En je blijft op je stoel zitten. Als je wil gaan voor goud hier op aarde, voor het koninkrijk, dan moet je gaan investeren in een wongeloof. Dat is iedere dag begieten. In Gods tegenwoordigheid komen. En dan ontwikkelt dat de spieren van je geloof. En als de spieren van je geloof krachtiger worden, kan je veel meer behalen. Misschien op je school. Misschien in je gezin. Misschien dat er dingen die misgegaan zijn door het geloof dat God in jou laat groeien. Net zoals tussen mij en mijn vader is er iets terug goed gekomen. Kan. Ik geloof dat er heel veel misgaat op aarde, omdat we er niet meer in geloven. We zijn gestopt om te geloven in het wonder dat God door zijn genade in ons en door ons het verschil kan maken. We geloven dat niet meer. En alles wat je niet gelooft, komt nooit uit. Waarom? Je gelooft het gewoon niet. Dat is net het paddenstoelengeloof. En als ik je vanmorgen kan overtuigen om af te rekenen met paddenstoelengeloof, en je zegt, al gaat het mij jaren kosten, maar ik ga vanaf vandaag ga ik investeren in een boomgeloof, en ik wil meer van discipelschap. Geloof mij, het gaat impact hebben op al de gebieden van je leven. Ik heb u verteld misschien al een keer, ik heb vroeger mijn studies vergooid. Ik kon niet studeren. Ik kom uit een kansarmoedig gezin. Mijn ouders konden me niet steunen, ook omwille van de taal. En ik kon er niet aan. En ik raakte achter in de opleiding. En ik had geen diploma. En ik leer Jezus kennen. Hij komt in mijn leven. Ik met het lager onderwijs, maar ik kom ook met het hoger onderwijs. En op een gegeven moment groeide het verlangen om een droomjob te willen doen. Maar ik had geen diploma. En het geloof in mijn hart gaf me alle kracht om terug te gaan studeren op mijn 45ste jaar. Hoort u het? 45 jaar. En ik ga naar school voor een knelpuntberoep als opvoeder. En ik moest 2,5 jaar studeren tussen een hele hoop jonge studenten. Komt er zo iemand bij van 45 jaar, maar er zat in mij een geloof dat zei, ik wil een opvoeder zijn, want ik wil een verschil maken in de samenleving, bij mensen die kwetsbaar zijn, en ik wil dat ook kunnen gebruiken in de kerk. En wonder bij wonder, we waren met 120 cursisten begonnen. En aan het einde van ons opleiding waren er maar 20 over. En ik was erbij. Op geloof! Echt wonderlijk, dat God maakt dingen terug goed. Dingen die vroeger misgegaan, omdat je vroeger dat geloof niet had. Ik had maar een paddenstoelen geloof, ik kende Jezus niet. Maar dat doet veel. En sommigen zitten misschien in een hele moeilijke fase en je worstelt met dingen die je niet verwerkt krijgt, van thuis uit, met jezelf. Maar God wil iets moois in jullie leven doen. Iets wonderbaarlijks. Ik wil u uitdagen om te gaan voor goud. Voor zilver en brons. Om te gaan voor dat wat God in jou wil doen. Ja. En je kunt beter, sneller je eigen wijsheid toegeven, ook tegenover je ouders, want doe niet alsof jij het weer ontdekt. Doe dat niet. En ons ouders kunnen soms geen gelijk hebben. Dat kan ook zijn. Zeker, mijn ouders hadden niet altijd gelijk. Maar ik had niet altijd respect genoeg voor mijn ouders. En ik was heel onbeleefd en arrogant. Dat heeft God in mijn leven veranderd. Maar wat mooi als God zo in jouw leven dat mag bewerken. Wauw. Ik ben heel benieuwd naar jullie verhaal. Als het zaad dat ik vanmorgen hier gezaaid heb. Het zaad, het mosterdzaad geloof. Niet paddenstoelenzaad. Ik ga die zaad niet zaaien. Ik zaai het boomzaad geloof. En laat die maar in je hart ruimte krijgen. En jij zult uw verantwoordelijkheid moeten nemen om te zeggen, elke dag, ik ga dat begieten in een stille tijd. Het hoeft niet lang te zijn, dat kan 5, dat kan 10 minuten zijn. En je leest het, je opent het woord, je proclameert het woord en zegt, papa, papa, ik wil zo graag dat die klein boompje een reuzeboom wordt. Dan zeg je, papa, die moet je elke dag blijven wachten. En ik weet niet welke droom dat jij hebt. Misschien hebben jullie dromen en denken jullie, wat, dat is te groot. Ja, voor God is niks te groot. Onze God is een adembenemer. Your arm. Een aanstandraad. Alsjeblieft, kijk naar de wereld. Kijk hoe dat zij groot denken over alle acties die ze uitvoeren. Denken ze heel groot. En Jezus zegt in Lucas 16, hè, dat leer van de kinderen van de duisternis, die met overleg te werk gaan. Ze gebruiken overleg en ze behalen hun doelen omdat ze groot denken over hun onderneming. Hoeveel te meer moeten wij groot denken als we één God willen ondernemen? Wat staat er in Psalm 1? Ik ga het opnieuw lezen. Psalm 1, dan begonnen we met Psalm 1. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwerkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Wauw. Als iemand tegen mij zou gezegd hebben, toen ik pas tot geloof kwam, en ik had nog maar een paddenstoel geloof, en straks gaat jij mensen toespreken. Dan zou ik zeggen, dat is onmogelijk. Kan niet. Ik ben veel te verlegen. Ik ben veel te klein. Ik ben veel te gebroken. Maar onze God is een grote God. En hij wil in zijn kerk hier in Deurne bomen kweken. Die 4 seizoenen lang overeind blijven. Wilt u dat ook? Ja? Wie wilt graag die boom zijn? Ja. Ik zie dat heel veel handen omhoog. Vader, dank u. We nemen uw woord serieus. Anders kunnen we beter thuis blijven in ons bed. Kunnen we beter de wereld in gaan. Maar we kiezen ervoor om uw woord serieus te nemen. Ik wil leven spreken over de tieners hier, die kostbaar in uw ogen zijn. Maar ook iedereen hier, jong en oud. Help ons om af te rekenen met paddenstoelgeloof. Met het geloof, dat slechts geloof, dat we kunnen schitteren als de omstandigheden perfect zijn. Ik dank u, Heilige Geest, voor uw hulp, dat we kunnen groeien in het geloof, als de omstandigheden druk zijn, onaangenaam, dat we kunnen stand houden en het verschil maken in het leven. En misschien dat we dat nu nog niet kunnen, maar we willen dat dat geloof gaat groeien. Mag ik vragen of u uw hand op uw hart wil leggen? En of je met mij wil verlangen. Want God neemt verlangens serieus. Ik maak steeds meer mee dat God soms gewoon mijn verlangens verhoort. Ik vraag het nog niet. Hij verhoort mijn verlangens. Wilt u met mij verlangen? Vader, ik verlang. Ik heb echt een diep verlangen. Om te leven als een poppenstoel. En ik kan dat zelf. Ik heb de neiging om als een poppenstoel te denken. Maar ik verlang ernaar. Om te groeien als een boom. Heilige Geest, dank u wel. Dat je heel graag mee wil coachen. Elke dag. En Jezus, ik wil in uw schaduw blijven. Ik wil kijken hoe jij met mensen omgaat. En ik wil leren van u. In Jezus' naam. Amen. Amen.